Welkom en superleuk dat je luistert naar mijn podcast. Mijn naam is Annabel Glassen en ik ben op reis naar de gezondste versie van mezelf. Het is mijn missie om jou te inspireren om ook de gezondste versie van jezelf te worden. Dat je weet hoe je dit kunt worden en ook waar je deze informatie kunt vinden. In mijn podcast neem ik je mee op reis en in combinatie van persoonlijke verhalen deel ik tips en zal ik met andere inspirerende sprekers het gesprek aangaan over gezondheid en hun eigen reis. Welkom bij weer een nieuwe aflevering en vandaag heb ik Doortje te gast in mijn podcast. Doortje was een van de eerste die lid werd van mijn holistisch gezondheidsplatform. En wat ik zo mooi vind, Doortje, is apotheker. Een hele interessante tak van de gezondheidszorg. En ik ben ontzettend benieuwd wat zij te vertellen heeft vandaag. Waarom zij vanuit haar rol als apotheker meer holistisch op een andere manier is gaan kijken. En dat nu ook toepast in haar bedrijf. Welkom, Doortje. Superleuk om met jou een podcast vandaag op te nemen.
Ja, zeker. Dankjewel, Annabel, voor de leuke introductie en de uitnodiging natuurlijk.
Uiteraard. Kun je eens vertellen hoe je erbij komt om van apotheker ineens meer holistisch te gaan kijken? Als apotheker ben je vooral bezig met medicatie uitreiken, uitdelen, medicatie afwegen voor cliënten. Dus ik ben super benieuwd hoe dat ontstaan is verder.
Ja, zeker. Nou, daar kan ik heel lang over zijn. En we hebben vandaag ook de tijd, maar ik zal beginnen bij het stukje dat ik in de praktijk ervaarde toen ik mijn stages liep in de apotheek. Dus tijdens mijn opleiding tot apotheker, farmacie. En inderdaad, je bent daar volledig bezig met alles rondom medicatie. Dus de juiste dosering en dat mensen krijgen wat ze moeten krijgen en wat er achter is voorgeschreven. Maar wat ik dus heel erg miste, was dus een holistische kijk op die patiënt. Dus als apotheker kon je eigenlijk alleen nog maar het receptje van de arts afleveren en had je daar zelf geen inspraak meer op, terwijl je misschien dacht van, oh, die patiënt die kan eigenlijk misschien ook nog wel veel bereiken op het gebied van voeding of beweging en zou daarmee deze medicatie niet eens hoeven, bijvoorbeeld. Nou, dat is niet bij alle medicijnen zo. Sommige dingen zijn gewoon nodig en ben ik ook ontzettend blij dat we medicijnen hebben. Maar wat ik toch juist het meeste zag in de openbare apotheek, en de medicijnen die dus echt voor chronisch gebruik worden ingezet. En bij ziektes die we met leefstijl echt al flink naar beneden kunnen helpen. Dus denk daarbij een hoge bloeddruk of een hoog cholesterol. Diabetes, dus een suikerziekte. En dat triggerde mij zo om te denken, sta ik dan wel op de juiste plek hier in de apotheek? En wil ik niet hier meer disciplines bij gaan betrekken, zodat we samen als een team die patiënt toch nog wat verder kunnen helpen? Dus toen ben ik me gaan verdiepen in wat is er al, wat gebeurt er al door apothekers voor patiënten op het gebied van leefstijl. Nou, toen kwam ik bij een heel netwerk van leefstijlapothekers, dus er gebeurde al van alles.
Wauw, leefstijlapothekers, dat klinkt wel interessant.
Ja, zeker. Dus dat is dan een vervolgopleiding. Dus als je apotheker bent, dan kan je daar uit eigen interesse bijvoorbeeld voor kiezen. Maar dat zit dus niet in de opleiding, het is echt een vervolg wat je daarna moet kiezen. En ik had geen ambitie om een eigen apotheek te starten. Dus ik dacht, maar wat kan ik dan om, naast dat ik dus geen apotheek heb, wel met die kennis en met die, met die passie om iets te doen met leefstijl gaan doen. Nou, dus toen dacht ik, ik wil eigenlijk iets waarin ik die werelden kan combineren. Dus mijn kennis over gezondheid en medicijnen en alles daaromheen. En ook mijn passie voor voeding en mensen dus echt een stukje praktijkervaring bijbrengen. Dus toen ben ik verder gaan kijken en een opleiding gedaan tot voedingsdeskundige, zodat ik zelf ook wat meer weet over wat is goede voeding en hoe doe je dat van dag tot dag. Maar ook wilde ik dus een stapje verder gaan door mensen die ervaring mee te kunnen geven en dacht van, als ik nou zelf ga koken en mensen het meteen laat proeven en laat weten, dit is het recept en zo kun je het maken. Dus als je het lekker vond, ga er ook thuis mee aan de slag. Dus daarmee ben ik toen ook naast apotheker zijn ook mijn bedrijf gestart, genaamd Even Tussendoortje. Waarmee ik dus plantaardige en vegetarische catering op locatie verzorg. Om die ervaring nog wat uit te breiden. En zet ik me ook echt in voor het combineren van de reguliere zorg met de meer holistische blik. Dus op voeding, beweging, maar ook stressmanagement voor optimale gezondheid.
Wauw, dat was een hele mond vol. En even tussendoortje is jouw bedrijfsnaam. Dat is wel echt ontzettend leuk. Hoe ben je daarop gekomen? Want Doortje is natuurlijk je naam. Even tussendoortje vind ik wel echt ontzettend origineel bedacht.
Ja, nou wat grappig eigenlijk vroeger, als ik ergens zag staan tussendoortje, dan stond er op een toetje of zo van lekker als tussendoortje. En dan herkende ik altijd een deel van mijn naam. Dus dan zei ik altijd tegen mama zo, kijk mijn naam. Dus toen ik over een naam en nadenken was en natuurlijk iets met voeding eigenlijk wilde doen, omdat mijn bedrijf daarvoor staat. Ja, toen kwam het al snel uit op dat tussendoortje. En toen was het van even tussendoortje, omdat ik ook... En ik sta voor dat eten hoeft helemaal niet moeilijk te zijn of gezond eten. En ook niet super ingewikkeld. Het moet gewoon even tussendoor kunnen. En je hoeft niet daar een studie van te maken. En zodoende eigenlijk. Ik krijg vaak positieve reacties. Vind ik super leuk. Ja, is een beetje kinderachtig of zoiets. Maar ja, toch wel weer blij mee.
Ja, want even tussendoortjes wel met 3 O's, meen ik toch? Hè? Dat je dat...
Dat klopt.
Ja.
De naam al bezet was op, in ieder geval op Instagram is het zo, ja.
Oké, ja, nee, dat is wel goed om te benoemen. Dus als mensen je op Instagram willen vinden, dan een O daarbij.
Ja,
superleuk jouw verhaal ook om te horen. Is het nou zo dat er ook een moment was in jouw eigen gezondheidsreis, zeg maar, dat je... ook vond dat je meer holistisch mag gaan kijken naar gezondheid. Want ja, ik snap natuurlijk dat je als je in de apotheek staat ook denkt van ja, kunnen we die cliënten niet die met chronische ziektes lopen niet ook verder helpen door inderdaad leefstijlaanpassingen aan te reiken. Maar was er misschien ook in jouw eigen gezondheidsreis een punt waarop je merkte van nou, hier mag wat meer aandacht naartoe gaan?
Absoluut, ja, dat is leuk dat je dat vraagt, want dat is ook echt een van de dingen geweest die mijn proces heeft versneld. Hè? Mijn proces om hierin te gaan verdiepen en echt te denken van, nou, ik wil hier wat mee. Omdat ik inderdaad juist zelf ook aan de andere kant van de balie kwam te staan, omdat ik echt heel veel last had van chronische pijnklachten. En dus ook mijn pijnstillers kwam ophalen bij de apotheek en nog voor allerlei andere dingen. En dat werkte allemaal niet. Dus toen stond ik daar eigenlijk ook met mijn mond vol tanden van ja, en nu, weet je wel, je wil als je motivator pijn hebt, wil je alles doen dat weggaat. Dus toen, toen ik dus eigenlijk alles had geprobeerd wat de reguliere zorg aanbiedt, van de sportarts tot pijnstilling tot de zooltjes, dat is niet helemaal reguliere zorg, maar gewoon allerlei dingen. Toen dacht ik van, maar eigenlijk heb ik nog niet eens echt heel kritisch gekeken naar mijn leefstijl. Waarvan ik denk dat hij eigenlijk best wel gezond is. Maar misschien moet ik nog eens wat kritischer kijken. En dat was inderdaad echt voor mij de motivator om te kijken van, nou, wat eet ik nu? En is dat dan wel zo gezond? Ik zat toen veel meer te richten. Ja, ik richtte me toen veel meer op calorieën. En misschien was het gewoon te weinig ten opzichte van hoeveel ik bewoog en sport. En ja, mijn lichaam zei op een gegeven moment gewoon, nee, dit is niet meer genoeg. Dus toen ben ik ook wel inderdaad daar zelf een grote shift in gaan maken met het stukje voeding. En dus meer voedzame voeding in plaats van alleen maar vullend en ook voor calorieën. Een stukje beweging in plaats van altijd high intensity en heel intensief sporten, waardoor je ook best wel veel moe bent en moet herstellen. Naar rustgevende beweging, in de natuur zijn en wandelen als aanvulling op wat intensievere dingen. En ook ontspanning. Dus het is bij mij echt die factoren die ik altijd heel belangrijk vind. Want die wordt nog wel eens vaak over het hoofd gezien als we het hebben over leefstijl. Het is vaak voeding en beweging. Maar ook die goede slaap en tijd nemen om echt te ontspannen. Ja, dat zijn zeker factoren die in mijn eigen leven ook een rol hebben gespeeld. In het proces van hoe ik nu kijk tegen gezondheid en helen van bepaalde klachten.
Ja, mooi. Mooi ook hoe je het beschrijft. En ook dat je zegt dat ontspanning vaak vergeten wordt. Hè? Want ontspanning is ook iets waar je weer nieuwe energie van krijgt, waar je door oplaat. En wat ik veel bij cliënten in het verleden heb gezien, is dat ze niet eens wisten wat ontspanning voor hun was. En dan benoemden ze dingen als ja, Netflixen of 's avonds tv kijken of met vrienden afspreken als ontspanning. Maar de vraag is, als je dan doorvraagt of iemand daar echt van oplaadt, echt energie van krijgt, of dat ook energie kost. Dus veel mensen weten niet wat voor hun ontspanning is. Het is een heel interessant proces om met mensen ook aan te gaan, ook als therapeut. Ja.
Absoluut, ja, dat is mooi dat je dat zegt. Veel mensen weten ook niet wat het voor hunzelf is, omdat ze niet gewend zijn om die momenten te nemen. Als je een drukke baan hebt of misschien een gezin, ja, hoe vaak zit je dan eens 10 minuten zonder iets te doen en uit het raam te kijken? Wat eigenlijk ja, ook oncomfortabel is. Hè? Dus dat is misschien ook een van de redenen waardoor ontspannen iets moeilijks is. Als je gewoon ineens je telefoon weglegt, je gaat even helemaal zonder prikkels, dan komen er gedachten op en misschien frustraties en emoties. Dus ontspannen vinden we helemaal niet zo fijn. En daarom is het denk ik ook echt iets wat je actief moet leren. Net zoals iemand moet leren van, oh, oké, ik wil meer bewegen, dan moet ik daarvoor wat dingen laten of inplannen, is ook echt ontspanning een hele belangrijke daarin. En ik denk ook een belangrijke factor als je kijkt naar het aantal chronische ziektes wat we nu zien toenemen, dat daar toch stiekem ook best wel veel stressgerelateerde aandoeningen bij zitten. Ook al is die relatie nog niet altijd in onderzoek zo duidelijk bevestigd, heb ik daar echt een sterk gevoel bij.
Ja, want stressgerelateerd, hè? Veel mensen denken natuurlijk bij stress aan, als je het heel druk hebt op je werk en je baas wil van alles van je, dat stress oplevert. Maar stress is zo'n ontzettend breed begrip. Ik denk dat jij daar zelf ook al meer over weet. Maar ik heb zelf de laatste jaren ervaren dat stress dus ook kan zijn als je lichaam zich in een land bevindt waar de luchtkwaliteit heel slecht is bijvoorbeeld. Dat levert voor mijn lichaam ook stress op. Maar dat betekent ook bepaalde chemische producten, onze shampoos, douchegels en allemaal die andere dingen. Waar ook allerlei verschillende dingen in zitten die niet gezond voor ons zijn. Dat is ook stress voor het lichaam. Ik weet niet hoe jij dat ziet.
Ja, ik ben het absoluut met je eens dat stress heel persoonlijk is. Hè? Wat voor de ene persoon gewoon iets heel normaals is, is voor de ander een grote stressfactor. En daarbij zijn je gedachten over die situatie, wat het dan ook is, is ook weer heel erg meespelend. Dus ja, als je bijvoorbeeld wat meer introvert bent en houdt van meer thuis zijn en alleen zijn. En je bent dus diegene die denkt, ik ontspan van met vrienden leuke dingen doen en daarvan opladen. Als je daar eens goed naar gaat kijken, misschien zijn dat wel de stressoren. Dat je gewoon eigenlijk te veel buiten de deur bent. Of dat die high intensity workout waarvan je denkt, ik moet meer bewegen in de ochtend, je gewoon enorme onrust geeft. Omdat je daar eigenlijk helemaal niet fijn bij voelt. Of je bent bij bepaalde mensen. Het is echt zo persoonlijk, waardoor ik denk dat iedereen er baat bij heeft om net te evalueren van, oké, wat zijn nou factoren, als je een week bekijkt, van die mij onrust geven, waar ik een onderbuikgevoel bij heb van, nee, dat voelt niet fijn. Dan is echt een lijstje te maken van, nou, energievreters eigenlijk en energiegevers. En die dingen die gewoon aan je vreten, dan kunnen bepaalde gedachten ook zijn over jezelf. Ja, daar zit het hem in, hè, om dat aan te pakken.
Ja, dat is een mooie oefening, die geef ik ook vaak mee aan cliënten, om hun energiegevers en energievreters in kaart te brengen. En ook om te kijken of er dus ergens iets is waar je ontspanning door ondervindt en dus echt energie krijgt, zeg maar. Want dat zijn vaak niet heel veel dingen die dan bij mensen opkomen. Ja, super mooi dat je dit ook deelt. Net zei je iets en ik dacht, oh, daar wil ik nog even op inhaken. Is natuurlijk nu even weg, maar dat komt vast dadelijk wel weer terug. Ik ben heel benieuwd, want je vertelde dus dat je ook de opleiding tot voedingscoach hebt gedaan. En dat je mensen op locatie eigenlijk laat kennismaken met hoe lekker gezond eten eigenlijk is. Vertel daar eens wat meer over. Geef je dagceremonies of ben je te boeken voor retreats in Nederland, buitenland?
Ja, zeker. Leuke vraag. Nou, ik ben me gaan verdiepen voornamelijk in plantaardige voeding met die opleiding. Om eens echt te kijken van, nou, hoe spelen planten een rol in ons voedingspatroon? En waar zitten de gezonde aspecten van zo'n plantaardig dieet? Want nou, zoals je misschien eerder hebt gehoord of luisteraars ook hebben gehoord, plantaardig eten, het is toch best wel een groot verschil met het typische westers voedingspatroon, waarin je ineens alle dierlijke elementen weglaat. Dus zowel ei, zuivel, vlees, vis. Dus je moet daarin ook wel een beetje weten, oké, waar zitten dan de voedingsstoffen in die ik nodig heb? En hoe stel ik mijn maaltijden samen om nog steeds volwaardig te blijven eten? Maar daar ben ik me helemaal in gaan verdiepen. Ik kan echt zeggen, ik heb nog nooit zo lekker gegeten. Gewoon omdat je zo bewust omgaat met groentes, kruiden, sausjes. Het is echt geweldig. Dus toen dacht ik van, hé, dit wil ik aan meer mensen kunnen overgeven eigenlijk. En niet alleen met het idee van, nou, planten zijn gezonder of beter voor de planeet. Maar ook gewoon omdat het mijzelf dus heeft geholpen in mijn pijnklachten. Maar ook in het voelen van meer energie en een stukje zelfzorgen. Aandacht aan je maaltijden besteden. Dus ik denk dat het plantaardig eten heeft vaak een stempel van, oké, veganisme. En er wordt nog best wel eens over gesproken van, nou, dat is veel te extreem. Maar als je zelf ervaart wat het kan doen om je lichaam dus te gaan voeden met echt onbewerkte, pure, plantaardige producten, Ja, dat is gewoon iets heel moois. En daar was mijn idee eigenlijk geboren van, ik wil dit dus, ik kan dit als kennis verspreiden, maar ook in de vorm van doen en laten proeven vind ik het heel leuk. Dus wat ik nu voornamelijk doe, is dat ik kook op locatie, als de locatie het toelaat. Of ik kook extern en ik kom maaltijden afleveren. En dat is voornamelijk bij inderdaad retreats, dagretreats of netwerkbijeenkomsten. Maar soms ook verjaardagen, gewoon omdat mensen denken, hey, ik ben eigenlijk al lang vegetarisch en ik wil mijn familie dat ook wel eens laten zien. Dat het lekker kan zijn. Dus nou, eigenlijk overal waar het passend is, ga ik gewoon samen met mensen naar van wat is jouw droom? Wat wil jij deze dag wegzetten? En dan verzorg ik met heel veel liefde en passie die maaltijden. En vind ik het ook superleuk om los te gaan met de tafelstijling en alles eromheen. Want eten is ook echt een ervaring en een hele experience natuurlijk. Dus ja, dat doe ik vooral in Nederland en soms ook in het buitenland. Wat echt een enorm groot gelukje is dat ik zelf in het buitenland een paar keer heb mogen koken nu.
Ja, dat is echt fantastisch om te zien. Ik zag helemaal dat je in je element was toen ik... je was in Portugal, meen ik, geweest, hè?
Klopt, ja. Echt geweldig. En waar we het net ook over hadden, wat de zon dan ook met je kan doen. Ja, is echt een feestje zo'n week. Dat voelt dan ook echt niet als werken, terwijl je eigenlijk best wel hard aan het werk bent. Op zo'n retreat is dat dan, van 's ochtends vroeg 7 uur tot 's avonds 10 ben je echt wel bezig. Gewoon met maaltijden opruimen, het volgende voorbereiden. Maar onwijs leuk om te doen en ook om de deelnemers, de mensen die je voeding vervolgens proeven, nog wat meer bij te brengen. Er zijn altijd wel vragen over, oh, hoe kan ik dit het beste maken of waarom is dit dan gezond? En dat vind ik dan heel leuk om die achtergrondkennis ook te hebben van plantaardige voeding. Ja. Ook nog een stukje van mijn promotieonderzoek wat ik doe naar de darmbacteriën, waar je natuurlijk ook een hele mooie relatie kan leggen met voeding. Dus dat is onwijs leuk.
Ja, want je bent onderzoeker. Ik weet dat je daar niet natuurlijk alles van over mag delen, maar is er iets wat je wel erover kunt delen? Is er iets specifiek wat eruit is gekomen waar je van zegt dat mag wel gedeeld worden?
Ja, nou ik moet zeggen, ik ben nu 1,5 jaar bezig met mijn onderzoek, maar in het begin van je onderzoek ga je natuurlijk ook heel veel lezen van literatuur die er nu al is. En dan kijk ik voornamelijk naar dus de darmbacteriën, de gut microbiome, bij de oncologie patiënten, dus in het specifiek vakgebied. Maar wat ik gewoon altijd tegenkom en altijd terugkomt in ieder artikel of in iedere symposium, is gewoon de darmbacteriën die we allemaal hebben, die uniek zijn voor ons allemaal, die staan in directe relatie met wat we eten. Dus als je gezond, vezelrijk eet, eigenlijk en gevarieerd eet, dan voed je daarmee de gunstige bacteriën. En het eten van sterk bewerkt voedsel met veel zout, suikers en kunstmatige toevoegingen, dat is gewoon niet goed en bevorderlijk voor onze darmbacteriën en voedt de minder goede bacteriën, wat weer gerelateerd is aan het ontstaan van allerlei aandoeningen en ziektes. Dus dat is iets wat eigenlijk al gewoon algemeen bekend is. En maar ik denk dat we dus dagelijks met ons voedingspatroon echt een invloed op kunnen hebben.
Ja, ik vind het wel ook heel interessant, want ik weet natuurlijk ook wat het effect kan hebben op andere voeding. Maar ook doorkijkend, hè, als je naar de darmgezondheid kijkt. Ik ben daar zelf een keertje ingedoken met behulp van een ortomoleculair therapeut. Wat het kan doen ook in het hele van je eczeemklachten. Terwijl ik 30 jaar lang eczeemklachten ervaren heb. En er is nooit iemand geweest die met mij gekeken heeft naar mijn darmgezondheid. En hoe het er daarvoor stond. En of mijn darmen überhaupt de juiste stoffen op konden nemen die ik dan at. Ik vind het gewoon dus super interessant om te zien dat er dus zoveel meer mogelijk is als je dus verder gaat kijken met behulp van de complementaire zorg in dit geval dan. In plaats van maar even kort en snel in oplossingen te denken. Ja, want dat is wat er vaak gebeurt. En ik vind het ook heel jammer dat we in onze reguliere gezondheidszorg zo gericht en gefocust zijn op natuurlijk die pleisters plakken, die snelle oplossingen, die quick fix oplossingen. Maar wel allemaal klagen natuurlijk dat het zo duur wordt, dat de gezondheidszorg zo duur blijft, dat we allemaal steeds meer hulp en therapie nodig hebben. En dan denk ik, het moet toch mogelijk zijn om daar een kanteling in te krijgen. Nou ja, goed, ik ben natuurlijk niet voor niets het holistisch platform gestart, omdat ik natuurlijk wel geloof dat we met z'n allen die kanteling teweeg kunnen brengen. Maar niet alleen, dus ik kan het niet alleen, dat zeker niet. Ja, dus ik vind het wel fijn dat je deze dingen ook aankaart, aanhaalt. En jouw onderzoek, hè, het ging dan vooral gericht over de darmgezondheid in combinatie met oncologiepatiënten. Was dat ook nog specifiek op een bepaalde variant oncologiepatiënt, zeg maar, gericht? Of was het gewoon oncologie in het algeheel?
Ja, ik kijk vooral naar oncologiepatiënten die... Mijn onderzoek in ieder geval, waar ik me op richt, is vooral de gastro-intestinale tumoren. Dus alles in het maag-darmkanaal. Dus de darm, maag, alvleesklier. Maar ja, je komt toch ook literatuur en resultaten tegen van ook andere type tumoren. En ja, het is allemaal nog vrij nieuw om, en wat jij ook zegt, de reguliere zorg is eigenlijk nog bezig met shifts aan het maken. En we moeten het wel aanpassen, want volgens mij... Over 10 jaar zou 1 op de 5 mensen in de zorg moeten werken.
Oh, echt?
Zoiets. Dus ja. In ieder geval moeten er nog heel veel meer mensen in de zorg gaan werken, willen we dit haalbaar houden. Dus ik denk dat er die initiatieven van om het darmmicrobioom, maar ook om leefstijl en zo te betrekken in de zorg, die zijn er. Maar we hebben nog wel even de tijd nodig om dat te implementeren. Dus ook binnen de oncologie zie je dat het betrekken van een darmmicrobioom en daarmee echt iets kunnen doen in de therapie, dat is nog wel echt heel erg vroeg. Er moet echt nog veel meer onderzoek naar gedaan worden. En het darmmicrobioom is ook echt iets heel complex. Want we spreken er vaak over van, oh ja, darmgezondheid. Maar als je even bedenkt hoeveel verschillende bacteriën, maar ook virussen, schimmels, archaea er allemaal in zitten, dan is het echt duizendwekkend om aan te denken dat je daar zeg maar even iets mee kan fixen. Maar het is wel een heel mooi iets, denk ik, om dus ook bij aandoeningen zoals kanker, wat ook echt in toenemende mate wordt gezien, te gaan denken aan hoe kunnen we ook in een eerder stadium, hè, dus niet alleen als het moment er al is dat er een diagnose is, maar ook in de preventie van, dat we die darmgezondheid daarin betrekken.
Ik denk juist dat we veel meer preventief mogen gaan kijken in waar we nu staan in het leven en dan ieder individu voor zich. Weliswaar eventueel met hulp, maar juist omdat je in de toekomst gezond wil blijven en ook gezond ouder wil worden, zeg maar. En dat je niet nu moet gaan zitten afwachten totdat je misschien over 10 jaar inderdaad kanker krijgt of hart- en vaatziekte of iets dergelijks. Want ik denk dat je juist nu, iedere stap die je nu ervoor zet om dat te voorkomen, is er eentje die mooi mee is genomen.
Ja, zeker. Ja. Ik denk ook wel, want dat zei je net nog over naar het pleisterspakken en quick fixes. Dat is natuurlijk iets wat we het allerliefste willen. Bij ieder probleem dat je in je leven tegenkomt, wil je het zo snel mogelijk oplossen en zo min mogelijk effort erin stoppen. Dus dat is ook iets heel menselijks. Ik denk dat iedereen die luistert dat eigenlijk zal herkennen. Liever dat dan een grote omweg en heel veel moeite, tijd, geld erin moeten stoppen.
Ja.
Maar toch ervaar ik ook wel dat het een enorme voldoening kan geven als je het jezelf gunt om een proces aan te gaan, de tijd neemt om een bepaalde verandering te maken. En dat hoeft niet meteen iets mega groot te zijn, dat je een marathon moet gaan rennen of dat je nooit meer iets dierlijks gaat eten. Maar meer in kleine stappen zegt van nou, de aankomende maand, dus ik ga eens 30 dagen bijhouden, of het me lukt om iedere dag een half uur te wandelen. Ik noem even iets. Misschien is dit doel voor sommige mensen al veel te hoog gegrepen en voor anderen denken, nou, ik kan wel een uur. Ja. Maar om zoiets te doen en dan resultaten merken om iets wat je zelf hebt gedaan, en dat geeft ons ook geluk en voldoening.
Ja. Absoluut.
Het leven omdraait. Dus ik snap die hang ook naar een quick fix en een pilletje wat het makkelijker zou maken. Maar ja, ik denk toch dat dat niet de toekomst gaat zijn. En dat het ook simpelweg niet werkt om dat zo te doen. Want als je het ene hebt onderdrukt met een pilletje, dan je past je hele leefstijl niet aan. Dan ontstaat er wel weer iets anders. En dat is,
En dan krijg je er dubbel op terug, heel eerlijk gezegd.
Ja.
Ja. Ja. Hey, begeleid jij ook mensen 1-op-1?
Op dit moment even niet, omdat ik bezig ben met het maken en creëren van een nieuwe vorm van coaching. Dus ik heb op dit moment even een stop, maar ik ben wel bezig met het opzetten van iets nieuws waarin ik nog wat meer wil focussen echt op die darmgezondheid. En dadelijk dus wel weer 1-op-1 mensen daarin wil gaan begeleiden. Dus mocht je al interesse hebben, dan stuur me zeker een mailtje en je zei al de contactgegevens staan daaronder, hè, in de show.
Ja.
Dus ik ben er wel mee bezig.
Ja, wat goed. Wat goed. Ik denk namelijk dat veel mensen ook wel behoefte hebben aan 1-op-1 begeleiding. En omdat we natuurlijk ook weten dat ieder mens uniek is, heeft iedereen ook weer iets anders nodig. Dus dan kan je, als het op zijn gezondheidsvlak gaat, ook vaak wel meer bereiken, ook als je één op één, denk ik, de diepte in kan gaan. Maar je bent met heel veel verschillende leuke dingen bezig. Je bent ook een receptenbundel aan het maken, waarin volgens mij meer dan 70 lekkere recepten terug gaan komen. Ik ben ook heel benieuwd, hoe gaat het daarmee? Weet je wanneer die uit gaat komen of is daar al een datum voor bekend?
Ja, wat leuk dat je zo op de hoogte bent. Inderdaad, om dat even te onthouden. Ja, de datum dat ik die uit wil gaan brengen is eind maart. Dus daar heb ik een goede deadline op staan. En ja, mijn doel van dit receptenboek is echt gewoon het creëren van volwaardige plantaardige recepten. Dus wat je vaak ziet als je googelt op iets plantaardigs, dan vind ik toch nog, als ik dan zie wat erin zit, van denk ik, ja, net niet, of niet voldoende, of niet genoeg eiwitten, of niet de combinatie van verschillende voedingsstoffen, of van verschillende producten, waardoor je al je voedingsstoffen binnenkrijgt. Dus daar ben ik echt heel erg op gaan focussen. En vezelinname. Dus vezels. Voor die darmbacteriën te groeien. Te laten groeien. Dus daar gaat het goed mee. Ik ben de laatste puntjes op de i aan het zetten. Om hem straks te kunnen lanceren. En ook de wereld in te brengen. En ja. Hopelijk het wordt een mooi overzicht. En dat ik hier meer mensen ook weer. Om nog breder publiek mee kan helpen. Om die stap te zetten naar af en toe eens. Een plantaardig recept te proberen. En te merken wat dat doet.
Ja, heel mooi. En dat is ook heel laagdrempelig natuurlijk voor mensen, hè, om zelf recepten uit te proberen. Alvorens je naar een retreat gaat of een ceremonie boekt waar je inderdaad plantaardig kunt eten. Dus fijn dat je deze deelt. Eind maart dus, lieve mensen, als jullie behoefte hebben aan een receptenbundel vol met lekkere gerechten. Dan hou eventjes de socials in de gaten.
Ja, hartstikke leuk.
Ja. Ik ben eigenlijk nog heel benieuwd naar, stel iemand luistert deze podcast en denkt, ik wil ook meer met mijn darmgezondheid aan de slag. Hoe kan ik het beste starten? Waar kan ik het beste beginnen? Heb je toevallig voor de luisteraars wat tips waar ze morgen eigenlijk direct mee zouden kunnen starten?
Absoluut. Nou, ik denk dat als je dus een verandering wil maken, is het heel goed om een doel specifiek te maken. En dan eerst even te kijken, waar sta ik nu? Dus wat ik altijd aanraad, is om even een paar dagen, 3-4 dagen, een voedingsdagboekje bij te houden. Dat kan je handig doen via de eetmeter van het voedingscentrum. Dan kan je alles invoeren, kun je ook verpakkingen scannen. En dan gewoon heel eerlijk, dus niet anders gaan eten, maar gewoon even kijken, hoe is het nu? En dan krijg je helemaal een overzicht van, nou, hoeveel eiwit eet ik, hoeveel suikers, hoeveel vetten. Nou, en als je dan ziet, oh, ik eet eigenlijk toch nog wel best wel veel suikers of mijn vezels zijn weinig. Om dan eens te kijken, oké, hoe ga ik dat punt aanpakken? Dus zeg je vezels, nou, dan is het super om meer groentes te gaan eten, meer volkoren producten, meer fruit, zaden, pitten, noten. En dan dus ook niet, ja, verzonken raken in, oh, help, hoe ga ik dat allemaal toepassen? Maar gewoon eens te kijken van, nou, als ik mijn groenteinname wil verhogen over de dag. Het is best wel, hè, de aanbevolen richtlijn is eigenlijk minimaal 250 tot 300 gram. Maar in de landen om ons heen zeggen ze ook al 400 gram. En in de plantaardige schijf van 5 ook. Dus dat is dan een versie op de schijf van 5 van het voedingscentrum. Nou, 400 gram, ik weet niet of jij het voor je ziet, maar als je daar een bord met 400 gram van één groente, dat is echt best wel veel. En ook een beetje saai als je één groente hebt. Dus daarom is mijn tip altijd varieer met verschillende soorten groentes. En neem niet alleen een berg broccoli, maar alleen lekker spinazie, bloemkool en broccoli. En kijk of je het over de dag heen al kan verspreiden. Dus niet alleen dat die berg bij het avondeten, maar doe alvast wat komkommer op je brood in de middag. Neem wat snackgroentes mee, ook voor tussendoor. Soms kun je zelfs een ontbijtje maken met bloemkoolrijst door je havermout. Dus om zo echt creatief te kijken van, waar kan ik gewoontes inbrengen. Die mijn vezelinname stimuleren. Niet alleen voordelig voor je darmbacteriën, maar ook door die vezels houden we langer een verzadigd gevoel. Heb je minder last van de cravings of steeds met eten bezig zijn in je hoofd. Dus ook voor jezelf is het gewoon fijn om die vezelinname te verhogen. Dus dat is altijd mijn belangrijkste tip. En om te kijken van, nou, over je dag, wat neem ik nou allemaal waar eigenlijk toegevoegde suikers aan zijn toegevoegd, die niet per se nodig zijn. Dus vaak aan liquids, dus vloeistoffen, dranken. Daarin is altijd, ja, het beste om eigenlijk toch te gaan voor water of thee, koffie zonder suiker, zodat je geen loze calorieën zitten drinken. En gewoon eens pakjes en zakjes omdraaien. Want je wil niet weten waar allemaal suikers aan worden toegevoegd. Dat is gewoon hartstikke zonde. Want als je een keer lekker echt geniet van een stuk chocola of een koekje, moet dat ook helemaal kunnen. Maar dan heb je tenminste het gevoel van, dit is echt even mijn momentje. En ik geniet van die suiker en die zoetigheid. Maar door een pasta saus of door een zakje kruiden is het gewoon hartstikke zonde eigenlijk. Want je merkt het niet eens. Dus dat is ook altijd zo van, ik denk, ja, kan je meteen doen. Even de keukenkastje door en kijken van, nou, die toegevoegde suikers wat te minderen.
Ja, het was vroeger zo standaard en normaal om inderdaad zo sausjes en dergelijke te maken. Gewoon kan en klaar een beetje water of melk toevoegen en dat was het dan. Maar ik doe dat echt al jaren, ben ik daar mee gestopt. Ja, eigenlijk sinds je natuurlijk meer leert over wat er allemaal in zit. En waarom zijn ze dan ook 3 jaar houdbaar? Ja, daar moet natuurlijk wel iets in zitten om het zo lang houdbaar te maken en dergelijke.
Ja. Ja. Ja, absoluut. En het is ook, zeg maar, er zijn ook gewoon de kruidenmixen bijvoorbeeld die, ik snap dat voor gemak soms heel fijn is, die helemaal geen toegevoegde dingen bevatten, gewoon meer in de potjes en zo. Dus er zijn ook merken die natuurlijk dachten, hé, daar moeten wij ook iets mee gaan doen, anders gaan we niet mee. Dus daarin is ook echt, de ene saus is de ander niet, maar ga je altijd even om en kijk van, hé, deze is goed, hier zit niks aan toegevoegd, dan is dit daar mijn nieuwe standaard saus of standaard kruidenmix.
Ja. Of 1 keer zelf iets creëren en dat misschien invriezen of iets dergelijks. Hè? Om gewoon voor jezelf dan die gezonde saus waarin je weet wat er allemaal in zit, toch te hebben in huis.
Ja, precies. Dat soort dingen. Dus dat is ook een stukje inderdaad van kennis en een stukje voorbereiding. Want dan kun je inderdaad zelf ook heel makkelijk dingen maken. En dat is wat ik dus ook met mijn receptenbundel wil bereiken. Dat je een overzicht hebt van oké, het hoeft echt niet moeilijk of lang te duren. Echt geen recepten die 40 minuten of langer duren in mijn bundel. Zodat je daar gewoon eigenlijk voor iedere dag mee aan de slag kan. En dat het ook niet als een enorme opgave gaat zijn om jouw voedingspatroon zodanig aan te passen dat je gezondheid gewoon ten goede komt.
Ja. En wat ik ook fijn vind tegenwoordig in de winkels, hebben ze natuurlijk ook die 400 gram groentezakken met verschillende soorten groentes liggen. Dat is natuurlijk ook heel handig om, dan heb je het al afgewogen, de hoeveelheid. En heb je alsnog de verschillende, zonder dat je ze allemaal hoeft te gaan snijden. Zeker ook als je alleen staand bent, is het soms ook gewoon veel werk als je het voor jezelf alleen moet doen. Gewoon om het even praktisch en makkelijk te maken, maar toch aan de verschillende soorten groenten en de hoeveelheid te komen.
Absoluut, en dat is ook belangrijk, hè? Dat als het af en toe denkt, nou, het is even te veel, ik kies ervoor om iets meer te betalen, want ze zijn natuurlijk altijd wel iets duurder, maar dan kies ik wel voor gemak. Ik heb alleen laatst ontdekt dat aan de courgette spaghetti, volgens mij is het bij de Albert Heijn, dat daar wel ook echt een hele bunch suiker aan toegevoegd zit. Dus dat vind ik wel even heel jammer. Maar misschien is dat ook wel weer aangepast, maar dat vond ik ook wel, dat je denkt, oh, dan heb je handig, snel, makkelijk. En er zit daar zelfs weer suiker aan. Dus dat sluit weer aan bij mijn punt van, check het even. En als je het hebt gecheckt, dan weet je gewoon, ja.
Ja, dat is een goede tip om sowieso altijd eventjes te kijken natuurlijk wat er allemaal daadwerkelijk in zit. Ja. En qua beweging, zeg jij eerder van wandelen op nuchtere maag? Dus wandelen voordat je aan je maaltijd begint?
Ja, als je dat dus trekt, hè, want daarin is ook weer iedereen anders. Sommige mensen zeggen ook van, als ik mijn ontbijt bijvoorbeeld ga overslaan en ga uitstellen, dat geeft zo'n onrust en stress. Dan is het voor mijn idee niet waard om je cortisol hoger te laten zijn dan dat je wel hebt gewandeld. Maar over het algemeen, daar wen je ook alweer aan, is het inderdaad goed om even op nuchtere maag te bewegen. Want daarmee zorg je er ook voor dat de maaltijd die je daarna gaat nemen, dat die een veel minder hoge piek in je suiker en in je insuline afgifte geeft. Wat weer bevorderlijk is voor je stabiliteit van je hormonen en ook van je verzadigingsgevoel. Dus dat is als je dat inderdaad kan en de mogelijkheid te hebben, dan is dat wel inderdaad een goede tip.
Ja, mooi. Ja, en wat ik zelf heel lang heb toegepast en gebruikt heb voor die wandelingetjes buiten, want ze hoeven in principe niet heel lang en ver te zijn. Het gaat er eigenlijk gewoon om dat je een ommetje maakt. En er is dus ook een app vanuit de Hersenstichting, die heet Het Ommetje, of Ommetje. En ik vind het vooral heel leuk dat die ook wat hersenweetjes, zeg maar, geeft na afloop van je wandeling. En hij houdt een soort systeem bij. Dus voor sommige mensen kan het helpen om gewoon dat korte wandelingetje te maken. En dat wat ik zeg, hè, als het maar 15, 20 minuten is en je gaat misschien 2 keer per dag, is dat ook helemaal prima. Het hoeft niet altijd hele verre afstanden te zijn, zolang je maar in beweging komt. Ik denk dat dat het belangrijkste is. En juist misschien wat lager inzet en het dan wel langer vol kunt houden dan wanneer je tegen jezelf zegt, hè, ik moet een uur lopen iedere dag, dan leg je meteen de lat vrij hoog en dan haak je op een gegeven moment af. Ja, dus ik denk, als je de drempel voor jezelf wat lager zet en daarin wat liever kunt zijn ook naar en tegen jezelf, dat je het wel langer volhoudt op de lange termijn. Ja.
Helemaal met je eens. Dat is inderdaad een heel belangrijk aspect, dat je het vol kunt houden op lange termijn en je doelen daarop aanpast. En dan hoeft het niet meteen zo super intensief. En je zult ook zien dat als je dat dan vol hebt gehouden en dat er ruimte is om misschien wel uit te breiden. Hè? Maar dan heb je in ieder geval alvast je geluksgevoel van, hey, er is iets gelukt en iets wat nou onderdeel is geworden van mijn nieuwe leefstijl. Want dat is eigenlijk ook hoe je het moet zien. Geen tijdelijke dingen die van je denkt, nou, dit ga ik nu eens doen. En dat gaat lukken. En ik hou het 10 dagen helemaal vol. En daarna inderdaad, dan ben je of op een vakantie geweest of even iets. En dan ben je er zodanig uit dat het weer een hele berg met motivatie vereist om het weer te gaan doen. Totdat je echt dingetjes hebt. Dat zijn denk ik de belangrijkste leefstijlgewoontes. Die je gewoon voor jezelf doet. En ook automatisch eigenlijk doet. En dat zal niet voor iedereen hetzelfde zijn. Hè? Sommige mensen vinden wandelen misschien heel erg saai en niet leuk. En ik ga liever zwemmen of iets. En dat is ook helemaal mooi. Of houden ook niet bijvoorbeeld van ontspanning in de vorm van mediteren. Maar gaan lekker schrijven en zo. Ja, zo is het voor iedereen inderdaad zijn eigen ding. Dus dat is een mooi punt dat je die nog even benadrukt.
Ja, ik denk dat het goed was om die nog eventjes richting het einde van de podcast om nog eventjes te benoemen. En zeker ook om mensen toch over die drempel te helpen. Ik geloof zelf niet in goede voornemens. Ik geloof erin dat je iedere dag met iets kunt beginnen. Iets kleins, iets laagdrempeligs, wat je dus ook langer kunt volhouden. Dus vandaar dat ik hem benoemde. Zeg Doortje, als mensen jou nou graag zouden willen bereiken, wat is voor jou het fijnste om dat ze contact opnemen?
Nou, ik ben vooral actief op Instagram, op het gebied van de social media. Dus dat is @eventussendoortje met 3 o's. En daarnaast mag je ook altijd een mailtje sturen bij interesse in coaching of de receptenbundel. En dat is eventussendoortje@gmail.com. En dan heb ik ook nog een website, www.eventussendoortje.nl. En dan is het allemaal met 2 o's. Dus in de website en de Gmail 2 o's, alleen de Insta 3 o's. Dus mijn DM of mijn mail staat altijd open. Ik vind het altijd leuk om mee te denken. Of een leuke samenwerking op het gebied van catering is natuurlijk altijd welkom.
Ja, super, super leuk dat je het deelt. Ik zal alle gegevens van jou sowieso in de beschrijving van de podcast zetten. En dan wil ik jou ontzettend bedanken voor al je tips, je informatie, je verhaal. Dankjewel voor het delen. En we zien ons snel.
Yes, leuk. Dankjewel, Annabel.